Szerencsére Cajtó Ferenc-t.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Kom gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het eerste vers, Psalm 19 vers 1. Stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige en heilzame wet en horen de woorden van de Heer Jezus die gaan over de wet van God. En zingen in antwoord op de wet van de Heer uit dezelfde psalm het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 4 na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus sprak deze woorden: Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Almachtige, rechtvaardige en genadige God, wij zoeken aan het begin van deze eredienst uw aangezicht. U die onze schepper bent, u die alles geschapen heeft, met een woord van uw lippen. U bent de Almachtige. En u bent ook de rechtvaardige, heilige God, de God die heeft gezegd: wees heilig, want ik ben heilig. En Heere, hoe zouden we dan voor u kunnen bestaan? Hoe zouden wij dan kunnen naderen voor uw heilig aangezicht? Omdat u ook de alwetende bent, omdat u onze harten kent, ons leven, ook dat van de achterliggende week. Maar Heere, wij mogen tot u naderen, omdat er een troon der genade is voor mensen die een rechterstoel verdienen, omdat u niets liever wilt dan dat een zondaar tot u de toevlucht neemt en gereinigd wordt in het bloed van uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heere, wij komen tot u in zijn naam. En wij komen tot u met belijdenis van onze zonden. Zonde die scheiding maakt tussen u en ons, elke keer opnieuw. Zonde die ons verwijdert van u, waardoor we met de rug naar u toestaan. Zonde die ons ontheiligt en bezoedelt. elke keer opnieuw. Heren, wij hebben vergeving nodig. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij zijn tegen u opgestaan. Wij zoeken zo graag onze eigen eer. Ja, heren, we belijden u dat wij eerrovers van u zijn. En dat we zo graag zelf op de troon zitten. Zo graag zelf aan het woord zijn. Dat we zo hardhorend of zelfs doof zijn. Heren, wat is het een wonder dat uw woord hier al open voor ons ligt. En dat de deuren van de kerk wijd open stonden. En dat u daarmee al een verkondiging liet uitgaan aan een ieder die voorbij kwam. Dat er een welkom is bij u, vrije toegang tot u. Dat er niemand wordt afgekeurd, afgewezen of weggestuurd. Dat er voor u geen hopeloze gevallen zijn. Dat er bij u een welkom is. Maar heren, we belijden u dat onze harten, onze ogen en onze oren zo dicht kunnen zijn. Potdicht. Dat wij doof en blind zijn. En daarom bidden wij u dat u onze ogen en onze oren opent. Opdat wij zullen zien en opdat wij zullen horen. Heren, wij bidden u eerbiedig dat u ook plaats maakt in ons hart. Voor u en uw woord. Voor uw geliefde zoon. Ja, heren, neem intrek in ons hart. En leg beslag op ons leven. Opdat wij niets anders meer willen en kunnen dan u volgen, u dienen, uw liefde beantwoorden. Heren, wat schieten wij tekort in het eren van uw grote naam. Wat gaat de schepping ons dan voor, zoals we al zongen dat het ruime hemel rond met blijde mond uw eer en heerlijkheid vertelt. Heren, wat zijn wij soms stil. Ook dat belijden wij u. Leer ons uw lof en uw heerlijkheid te zoeken. Leer ons u te prijzen. Niet alleen met onze lippen, maar vooral ook met ons hart. Heren, wij hebben in onszelf alle reden tot een klaagzang. En toch mogen wij een lofzang zingen. Vanwege uw genade, vanwege uw opzoekende zondaarsliefde. Vanwege uw geduld, uw langmoedigheid. Heren, en daar voorschieten onze woorden tekort om u te danken voor uw liefde en voor uw trouw, voor ontrouwe zondaren. En zo hebben we ons al aan het begin van de dienst vastgeklampt aan die woorden die komen uit uw eigen woord. Dat u trouw houdt in eeuwigheid en dat u niet laat varen, dat u niet loslaat het werk van uw handen. Heren, we leggen daar eerbiedig onze vinger bij vanmorgen. Zijn wij als gemeente niet het werk van uw handen, Heren, begeef ons niet en verlaat ons niet. Doe met ons niet naar onze zonden, maar zie ons aan in uw Zoon. Schenk ons zijn gerechtigheid. Geef ons een honger en dorst naar uw wil, naar uw woord en naar de gerechtigheid van uw geliefde Zoon. Heren, wij zijn op deze zonovergoten dag verlegen om het licht van uw geest. Heren, schijn met dat licht in onze harten. Mag er een lichtstraal vallen op het woord. Geef dat wij zo ook zullen zien dat wij een verlicht verstand mogen hebben. Zullen begrijpen wat u zegt in uw woord, maar vooral ook verlichte harten. Dat wij zullen geloven wat u zegt. Heren, neem ons maar genadig ons ongeloof af. En schenk ons dat ware geloof dat alleen u schenken kunt. En wat u schenken wilt. Om niet. Uit genade. Heren, we belijden u dat we zo afhankelijk zijn van uw genade. Maar heren, u belooft het in uw woord. En zo komen we met uw eigen woord elke keer weer bij u terug. Maak het waar, heren, in ons midden, in onze gemeente, deze morgen, in onze gezinnen, in onze huwelijken, in ons persoonlijk leven. Dat u rijkelijk schenkt en dat wij ontvangen. Dat wij met al onze armoede en al ons tekort bij u komen. Uw rijkdom en mogen ontvangen, daarin mogen delen. Mogen worden vervuld met uw liefde en uw genade. Heren, neemt u maar het woord. Neemt u de leiding in deze dienst. U weet wat wij nodig hebben. U weet ook hoe we gekomen zijn. En dat kan zo verschillend zijn. Voor de een met uitzien, met verlangen. En voor de ander vertwijfeling en vragen. Aanvechting ook, omdat er een week van voorbereiding op het heiligavondmaal begonnen is. En misschien is er wel iemand die hier niet eens had willen zijn, maar uit gewoonte gekomen is, of zelfs omdat het moest. Maar het staat u niet in de weg. Uw arm is niet verkort. Spreek, heren, uw gemeente hoort. Overwin al onze weerstand, al onze twijfel, al onze vragen en onze aanvechting. Mogen wij op adem komen, rondom uw woord, aan de troon van uw genade, aan uw voeten. En mogen wij al die zorgen en het verdriet en de aanvechting voor u neerleggen, aan u kwijtraken. Dat we een goed uur hebben met u en uw woord. Ja, Heere, mag het tot een ontmoeting komen met de levende God, de drie enige God. God de Vader, die zondaren aanneemt. God de Zoon, die het verlorene zoekt. En God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Zegen en ieder die een taak heeft. De begeleiding van de lofzang. Het bedienen van de techniek. Wil ook de woorden in de mond geven en de zaken in het hart. En geef dat zo uw woord voluit klinken mag. En zal doordringen tot ons aller hart. En dat het vrucht zal dragen van geloof en bekering. Dat wij u op uw woord zullen geloven. En dat wij uw woord zullen bewaren in het hart. En als wij nu uw woord openslaan, doen wij dat met de bede. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen in het Nieuwe Testament uit de tweede brief aan Korinthe. En daarvan het laatste hoofdstuk 2, Korinthe 13. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Dewijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf of kent ge uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blij, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. En wij zullen deze morgen in het bijzonder stilstaan bij vers 5. Uit dit hoofdstuk. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. Die betreffen in de eerste plaats de diensten van zondag 11 juni. In de morgendienst zal dominee Liefting in ons midden het heilige avondmaal bedienen. En in de avonddienst zal dominee P. den Oude uit Katwijk dankzegging doen voor het heilige avondmaal. De collecten vandaag zijn in de eerste collecte de kerkomroep. De tweede is voor de plaatselijke gemeente en de derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. Er wordt melding gedaan van censura morum. Als er iets is wat u hindert om aan het heilige avondmaal deel te nemen, kunt u contact opnemen met de secretaris broeder Heek op maandag 5 juni tussen 19:30 en 20 uur. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 26, de versen 2 en 8, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2 en 8. geliefde gemeente, heeft u ooit wel eens parachute gesprongen? Er is misschien iemand in de kerk die dat ooit deed, militaire dienst. Of er is iemand die dat heeft als hobby. En ik kan me voorstellen dat er wat jongeren in de kerk zijn die zeggen, dat staat op mijn bucketlist. Dat wil ik nog een keer doen, parachute springen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn in de gemeente die zeggen, ik heb het nooit gedaan en ik zal het nooit doen. Maar tot welke categorie jij en u ook behoort. Wij kunnen ons allemaal voorstellen dat wanneer je gaat parachute springen, je die parachute nauwgezet onderzoekt. Of de gespen wel goed vastzitten. Of hij wel zorgvuldig is opgevouwen. En je haalt er een handleiding bij en instructies. Je onderzoekt die parachute nauwgezet. Nauwkeurig. Want je weet, op het moment dat je uit dat vliegtuig springt, is er geen weg meer terug. Maar gemeente, als wij zo'n parachute zo zouden onderzoeken, dan hebben wij allemaal, niemand uitgezonderd, vanmorgen reden te over om onszelf te onderzoeken. Want hoe blijkt elke keer opnieuw uit het woord van de Heere dat er in dit leven maar twee wegen zijn, de brede en de smalle weg. Die brede, die leidt tot het eeuwige verderf, een eeuwige duisternis, een eeuwigheid zonder God, zonder Christus. En die smalle weg, die leidt naar de eeuwige heerlijkheid. Een eeuwigheid met Hem, Christus, Jezus, onze Heere. En wij weten dat wanneer wij die doodsjordaan oversteken, ook dan is er geen weg meer terug. Daarom is er reden te over voor jou, voor u en voor mij om onszelf te onderzoeken. Zit het goed tussen mij en de Heere? Ligt het vlak tussen de rechtvaardige God en mijn ziel? Weet ik geborgen te zijn in Jezus Christus? Weet ik, heb ik vaste grond onder de voeten, dat ik ben gereinigd door zijn dierbaar bloed, dat ik door hem ben gekocht, dat ik hem toebehoor, dat hij de mijne is? En ja, dat is waarom we in deze week van voorbereiding, ik hoop niet alleen voor morgen, maar ook de dagen die komen zullen, onszelf onderzoeken. In het licht van het woord van de Heere. In het licht van de tekst van vanmorgen. Waar Paulus het zo nadrukkelijk zegt. En ook elke keer dat woordje u gebruikt, tot wel 7 keer toe. Onderzoek uzelf, of geen het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij gij enigszins verwerpelijk zijt. En zo maar even de achtergrond van deze brief. Paulus heeft veel geleden en wanneer je deze brief in 1 zitting zou doorlezen, zie je dat dat elke keer weer terugkomt, het lijden van Paulus. Dat lijden ging zo diep dat hij in hoofdstuk 1 vers 8... ook zegt, wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest, boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Met andere woorden, het lijden dat ik moest doorstaan en elke keer weer moet doorstaan, gaat zo diep, het gaat boven mijn macht. Ik kan het haast niet dragen, ik vreesde voor mijn leven. Lijden. Ja, dat lijden van Paulus kwam van mensen buiten de kerk die hem naar het leven stonden, maar dat lijden kwam ook vanwege mensen binnen de kerk. En dat raakte hem nog dieper, dat maakte hem nog meer bedroefd. Want hij heeft gehoord dat in de gemeente van Korinthe er valse leer is gekomen, verdeeldheid, afvalligheid. De gemeente is flauw geworden, is op de wereld gaan lijken en er leven zelfs mensen in openlijke zonde. En dat raakt hem zo diep. En daarom schrijft hij deze persoonlijke brief aan de gemeente die hij zelf heeft mogen stichten. En hij moet zich verdedigen tegen een dubbele aanval en hij moet namens de Heere de vinger leggen bij de zonde in de gemeente van Korinthe. En die eerste aanval betreft zijn apostelschap, het gezag dat hij heeft als geroepen apostel van Jezus Christus. Want er zijn valse leraren gekomen die de gemeente tegen Paulus ophitsen. Ze beschuldigen hem en ze betwijfelen openlijk zijn apostelschap. Ze zijn zelf verwaand en assertief en heel prestatiegericht. Het gaat om de uitstraling, de eerste indruk, die moet goed zijn. De echte bediening, een echte apostel is krachtig, succesvol. Wat hij doet, dat lukt. En ja, dan zegt Paulus al zelf in hoofdstuk 10, vers 1, dat hij gering was onder hen. En in afwezigheid stout, dat betekent flink tegen hen was. Ja, hij was maar gering, schuchter. Terwijl zij zo krachtig en succesvol zijn. En daarom hoor je als het ware de schampere woorden van die valse leraren, die tegenstanders van Paulus. Schamper. Ha, als hij op veilige afstand is, als hij niet hier is, dan durft hij wel. Als hij ons schrijft, dan heeft hij grote woorden. Maar als hij tegenover ons staat, dan is hij maar gering. Zijn spraak is ook verachtelijk. Is dat nu een apostel van Jezus Christus? En wellicht is er vanmorgen iemand in die kerk die denkt, er is niets nieuws onder de zon. Komen wij dat ook vandaag de dag niet tegen, dat het vooral gaat om die krachtige eerste indruk. Dat het erom gaat dat je assertief bent en dat je die eerste indruk maar goed laat zijn, dat je welsprekend bent. En dat er ook in onze tijd, om ons heen, zoveel gebrek aan respect is. Dat zien wij in de politiek. Wij zien dat in de media. We zien dat in de samenleving om ons heen. En helaas soms ook in de kerk. En zo is hier in de gemeente van Korinthe openlijke tegenstand tegen Paulus. Ze beschouwen hem als een schande. Nee, het leven van Paulus was bepaald geen succesverhaal. Gegezeld, gestenigd, schipbreuk, noem maar op. Je zou bijna zeggen in modern Nederlands van de ene mislukking in de andere. Is dat nu een gezant van Jezus Christus? Nee, dat is niet bepaald een succesverhaal. Terwijl Paulus in hoofdstuk 12 al zegt dat de merktekenen van een apostel in Korinthe waren betoond. Ze wisten het wel. Tekenen, wonderen, krachten. Maar toch vragen ze om een proeven. Een bewijs. Bewijs nu maar eens, Paulus, dat je een gezant van Christus bent. Maar hier stopt het niet, want er is een tweede aanval die er direct op volgt. En dat betreft niet zijn gezag als apostel, maar de inhoud van zijn woorden. Want er zijn judaïsten in de gemeente gekomen. En dat kwam telkens weer in de vroege kerk op. Leven van genade alleen. Door Christus alleen, door het geloof alleen, daar konden de mensen niet aan. Ze wilden zelf nog iets toevoegen. Ja, wij worden door genade zalig. Maar, ja, Christus is onze heiland. Zijn dood, zijn lijden is tot een verzoening van al onze zonden. Maar, er moet nog iets bij. Je moet toch nog iets toevoegen. Je mag Mozes niet helemaal opzij schuiven, die ceremoniële wet, weet u wel. En als gevolg van die aanval op het gezag en de inhoud van de woorden van Paulus komt er in de gemeente van Korinthe gebrek aan heiligheid en tucht. Er gaan mensen in zonde leven. Moeten we eens lezen in hoofdstuk 12 vers 20 wat Paulus allemaal noemt. Dat ik van u gevonden worden, zodanig als gij niet wilt, dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toren, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten. Er heerst dus ruzie. De mensen hebben afgunst in het hart. Ze barsten uit in woede en ze koesteren egoïsme in het hart. Ze spreken kwaad van een ander, ze lasteren en ze hebben de verwaandheid in het hart en de gemeente is in wanorde. Kennelijk kan dat in een kerkelijke gemeente spelen. Openlijk of zomaar onder de oppervlakte. Geliefde gemeente, het past ook wel om hierin in de spiegel te kijken. Hoe is dat in onze gemeente? Hoe leeft het in ons hart? koesteren wij misschien ook in stilte afgunst en haat in het hart? Is dat wat wij lezen in hoofdstuk 12 vers 20 iets wat als een heidebrand zomaar kan voortwoekeren onder de oppervlakte in de gemeente en het kan zomaar de kop opsteken? Het kan opvlammen en de gemeente verwoesten, beschadigen. En wanneer wij zo even een stapje terugzetten en zien wat hier gebeurt, die dubbele aanval en de zonde, dan zie je dat daar een patroon in zit. Eerst wordt aan het gezag van Paulus gemorreld. En als dat is gelukt, ja, dan kun je ook wat Paulus schrijft en wat Paulus zegt opzij schuiven. En als gevolg daarvan kun je zelf bepalen wat je wil. Het is mijn leven. Ik bepaal mijn koers. Ik bepaal wat goed en kwaad is. Ook hierin is niets nieuws onder de zon. Ja, en de mensen leven niet alleen met zonde in het hart, want in vers 21 van hoofdstuk 12 gaat het nog wat verder. Daar lezen we over onreinigheid, hoererij, ontuchtigheid. Er zijn kennelijk in de gemeente mensen die de cultuur van Korinthe niet buiten de deur kunnen houden. Die dat niet hebben kunnen afschudden, die niet hebben kunnen breken met die cultuur, die levensstijl van Korinthe. Ja, en Paulus is daarover diep bedroefd. De zonde lijkt in Korinthe wel welig te tieren, te bloeien, te groeien zelfs. En het lijkt wel alsof de mensen er niet mee kunnen breken. Ze leven in open zonde, als een niet-christen. En gemeente, wij hebben dat wel vaker gehoord, dat een christen wel valt in zonde, maar niet kan leven in zonde. Het is niet meer je thuis. Je hebt ermee gebroken. De brug naar de zonde is opgeheven. En dat betekent niet dat je nooit zonde doet, maar erin leven is wat anders dan erin vallen. En die tegenstanders van Paulus, die zijn ook nog eens schamper, want ja, hij zou komen. Maar elke keer is er weer uitstel. Zijn reisplan moet elke keer worden aangepast. Zie je wel, Paulus is onbetrouwbaar. Hij zegt wel dat hij komt, maar hij komt niet. Ze hebben zo snel hun oordeel klaar en gaan uit van het negatieve in plaats van het positieve. Ja, in hoofdstuk 16 van de eerste Korinthebrief had Paulus al gezegd dat hij van plan was om naar hen toe te komen. Maar in het eerste hoofdstuk van deze brief zegt hij: om u te sparen ben ik niet naar Korinthe gekomen. Om u te sparen, want er moet iets gezegd worden. De vinger moet op de zere plek worden gelegd. De zonde moet worden aangewezen. De zonde moet worden gelouterd uit de gemeente. De gemeente moet heilig worden voor de Heere. Zuiver en puur voor hem. Deze brief gaat over onderzoek. Deze brief gaat als het ware over inspectie. Ze hebben Paulus als het ware onder een vergrootglas gelegd. Hij staat ter discussie. Zijn gezag, zijn woorden. Ja, en volgens die tegenstanders is Paulus afgekeurd, afgedankt. Hij is gedisqualificeerd. Paulus, een mislukking. En dat lijkt ook wel veel op deze tijd. Als iemand maar enigszins faalt, dan wordt hij afgeserveerd. De cancelcultuur. Wanneer je maar iets anders denkt of leeft, dan word je gecanceld. Dan kom je aan de zijlijn te staan. Maar in deze brief draait Paulus het om en hij zegt: het gaat niet om roemen in je kracht en je succes, maar om roemen in zwakheid en lijden. Want we kennen die woorden wel uit hoofdstuk 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn zwakheid, zegt de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En in hoofdstuk 10 zegt hij ook: doch wie roemt, die roemen in de Heere, die prijst niet zichzelf, maar die de Heere prijst. Met andere woorden, die door de Heere wordt geprezen, die is beproefd. We begonnen te lezen in vers 1 dat het de derde maal is dat Paulus zou komen. Vermoedelijk heeft Paulus 4 brieven aan deze gemeente geschreven, waarvan er 2 overgebleven zijn. In de wijsheid van de Heere zijn deze 2 brieven in de schrift, in de kanon gekomen. Hij zegt: ik kom hier voor de derde keer. Vermoedelijk is tussen de eerste en tweede brief er een bezoek geweest dat als het ware is geëscaleerd. Hij heeft gezien wat er leeft in de gemeente, werd geconfronteerd met al die tegenstand. Ze sloegen als het ware met de vuist op tafel. Bewijs maar eens dat je een apostel bent. We geloven je niet. Maar het is nu nog meer ernst. Want hij zegt, dit is de derde maal als ik tot u kom. Eerst had hij hen geprobeerd onder vier ogen te corrigeren, de vinger bij de zonde te leggen. Maar nu, zegt hij, het zal in de mond van twee of drie getuigen bestaan. Een referentie aan Deuteronomium 19, dat wanneer iemand moest worden gecorrigeerd, de zonde moest worden aangewezen, dan was dat niet onder vier ogen, maar met getuigen. Ja, en als ik wederom kom, zegt hij in vers 2, zal ik hen niet sparen. Wie? Wie zal hij niet sparen? Hij heeft het over degene die tevoren gezondigd hebben en al de anderen. Kennelijk gaat dit de hele gemeente aan. Wanneer er onreinigheid en zonde leeft, voortwoekert in de gemeente, dan gaat dat de hele gemeente aan. Dat is wat Paulus hier zegt. En al de anderen, ze zijn kennelijk te laks geweest in het toelaten van die levens van enkelen uit hun midden. En hij had al in de eerste brief gezegd dat beeld van dat zuurdecem, dat het gehele deeg zuur maakt en dat die mensen die in openlijke zonde leven moesten worden weggedaan. Er moest tucht worden geoefend in de gemeente. Ja, en dan zegt hij in vers 3, terwijl gij zoekt een proeve, een bewijs. Een bewijs dat hij een werkelijk apostel is. En wanneer je in de grondtekst dat woordje zoekt bekijkt, dan is dat een heel krachtig werkwoord dat ook kan worden vertaald met eisen. Ze vragen niet op een beleefde manier om bewijs, ze slaan als het ware op tafel. Bewijs nu. Wij eisen dat u nu bewijst een apostel te zijn van Christus. En dan wordt in vers 4 een vergelijking gemaakt door Paulus met de Heer Jezus zelf, die ook gekruist is door zwakheid. En dan zegt hij, want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Die zwakheid van Paulus is niet een toevallige zwakheid, iets wat zomaar een enkeling overkomt. Maar het heeft te maken, zegt Paulus, met mijn gemeenschap, met mijn zaligmaken. Ook hierin volg ik zijn voetstappen. Ik verloochen mezelf, ik neem een kruis op en ik volg hem. Ik word hem gelijkvormig, ook in het kruis in mijn leven, doren in mijn vlees, de weg die de Heere met mij gaat. Maar we zullen met hem leven, zegt hij, door de kracht van God. De Korintiërs zullen ontdekken dat Paulus niet zwak is. Dat de kracht van God in hem is. Ja, Paulus staat hier als het ware in de beklaagde bank. Maar wat hij doet in dit hoofdstuk is die schijnwerper die op hem staat gericht omdraaien naar de gemeente zelf. Hij draait het om. Een rechtbank. Het beeld van een rechtbank waar waarheidsvinding wordt gedaan. Er een bewijs wordt gezocht van onschuld of schuld. En hij zegt hier, beproef uzelf. Onderzoek uzelf. En die twee werkwoorden versterken elkaar. Want dat onderzoeken is een woord dat je kunt vertalen met proberen, testen. Het resultaat is onzeker. Onderzoek nu eens uzelf. Is het echt ja of nee? En dat beproeven is wat een goudsmid doet om te zien of dat goud wat hij onder handen heeft werkelijk goud is. Of die diamant werkelijk een diamant is. En dat beproeven mondt uit in een keurmerk, in een certificaat van echtheid. Dit is een echte diamant. Onderzoek en beproef. En we zeiden al dat in dat korte vers er tot 7 keer toe u wordt gezegd. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. En zo zou je dit vers met een andere klemtoon kunnen lezen. Begin niet bij mij, zegt Paulus. Kijk niet voortdurend naar het leven van een ander, maar zie eens in de spiegel. Onderzoek uzelf. Kijk niet naar de splinter in het oog van een ander. Je moet jezelf, je eigen hart, je eigen leven eens leggen naast het woord. En dat is, gemeente, wat de duivel niet wil. Dat wij eerlijk worden voor de Here. Dat wij ons hart en ons leven leggen naast het woord van de Here. De duivel zegt, doe dat maar morgen, doe dat maar volgende week. Want hij wil je ondergaan. Maar Paulus zegt hier, onderzoek uzelf en beproef uzelf. En hij noemt daarin twee aspecten. Dat eerste is, wat we al lezen, of gij in het geloof zijt. In het geloof. Dat betreft aan de ene kant de daad van het geloof. Geloven als werkwoord. Het woord van de Here voor waar aannemen. Je vertrouwen erop stellen. Je eraan overgeven. Eruit leven. Maar in de tweede plaats betekent het in het geloof zijn ook het object van het geloof. Waar geloof je in? In wie geloof je? Op wie is je vertrouwen gesteld? Dat gaat dus uit naar de ander, naar de eeuwige, naar je schepper. Het woord van God en de God van het woord. En dat andere aspect wat hij noemt is dat Christus in u is. Jezus Christus in u is. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het een kan niet zonder het ander. En als je die twee aspecten zou samenvoegen in één zin, dan betekent het eigenlijk door het geloof met Christus verenigd zijn. Die vereniging, die omhelzing van je zaligmaker. Dan denk ik aan Galaten 2. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij heeft intrek genomen in mijn hart en ik behoor hem toe. Ik heb oog gekregen voor hem. Ik heb leren vluchten naar hem, vertrouwen op hem. Ik heb hem met armen van het geloof leren omhelzen. Ik kan niet meer zonder hem leven. Ik kan niet meer zonder hem sterven. Hij leeft in mij. Ja, dat moet worden onderzocht, zegt Paulus. Laat dat vooral niet namaak zijn. Laat dat vooral echt zijn in uw leven. Onderzoek uzelf. En we zien al dat dit onderzoek niet gaat over de buitenkant in je leven. Over je sociale status. Wat kunnen wij een ander onderzoeken en de maat nemen? Maar hier zegt Paulus, kijk eens naar jezelf. Kijk eens in je eigen hart. In je ziel. Hoe is je verhouding tot de Here? Ben je in het geloof? Is Christus in je hart? Christus die de bron is, de kern, de basis. Het is zo essentieel, onmisbaar dat Christus in je hart woont. Dat je in hem gelooft en gemeente, dat onderzoek is niet een soort optelsom. Dat is niet een intellectuele bezigheid. Dat is niet iets waarbij je vinkjes kunt zetten. En dat je maar voldoende vinkjes hebt en net over de grens komt. Net geslaagd. Het is ook opmerkelijk dat Paulus in deze twee werkwoorden een krachtige vorm gebruikt. Dat noemen wij een imperatief. Hij zegt niet als je nog eens tijd hebt, volgende week, na de examens, als je met pensioen bent, misschien moet je dan eens jezelf onderzoeken. Nee, hij spreekt in de tegenwoordige tijd, in de imperatief, de bevelende vorm. Het kan geen uitstel leiden. Onderzoek jezelf, beproef jezelf. Nu, vandaag. En dat tegen die verwaande Corinthiërs, die van Christus zijn afgedwaald, die in zonde leven. Paulus waarschuwt hen. Als je jezelf niet onderzoekt, als je niet in het geloof bent, als Christus niet in je woont, dan ben je verwerpelijk, dan ben je afkeurenswaardig, niet voor mij, maar voor de ogen van de heilige God. Hij wil de gemeente wakker schudden, omdat er zo'n verflauwd, vervaagd christendom is in de gemeente van Korinthe. Omdat ze niet meer te onderscheiden zijn van de mensen om hen heen. Ook een immoreel leven leiden en onderling nog verdeeld zijn ook. Wat zijn ze lauw geworden. Onderzoek uzelf. En na die twee imperatief werkwoorden komt er een vraag in tweevoud. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat ge enigszins verwerpelijk zijt. Dat zou je kunnen zien als een vraag met twee delen. En in bijvoorbeeld de Engelse vertaling zijn dit twee vragen. Dus na die twee aansporingen komen er twee vragen, waarvan de eerste een retorische vraag is. Kent gij uzelf niet? Natuurlijk, zouden de Korintiërs zeggen. Natuurlijk weten we dat Christus in ons is. Hoe zou dat kunnen? Als je van de duisternis tot het licht gekomen bent. Van dood levend gemaakt. Dat hij intrek nam in je hart. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Dat weet je. Of kent gij uzelf niet? En dan dat tweede, dat drukt twijfel uit. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Tenzij. Afgekeurd. Gedisqualificeerd. Het is vals. Het is niet echt. De Heere kan er niet een certificaat aan geven dat dit echt is en puur. Dan is het inhoudsloos. Hol. Leeg. Dan is het waardeloos. Dan kun je er niet mee voor de rechter van de levende en doden verschijnen. Omdat hij eenmaal u ook zal onderzoeken. En ja, zegt iemand, maar dogmatisch gesproken kan toch alleen een ware gelovige zichzelf eerlijk onderzoeken in het licht van het woord. Ja, gemeente, hoe belangrijk dogmatiek ook is, wat kunnen wij ermee aan de haal gaan? Wat kunnen wij het als een excuus gebruiken? Is het niet zo dat de schrift onbevangen een ieder die het woord hoort beveelt te geloven, zich te bekeren. En ook dan kunnen we zeggen, alleen iemand die wederom geboren is, kan werkelijk geloven, kan zich werkelijk bekeren. Maar het woord maakt die kwalificatie niet. En zo is het ook hier. Dat zelfonderzoek en die beproeving komt tot een ieder van ons. En ja, zoals wedergeboorte zichtbaar wordt in een weg van bekering en geloof, zo wordt geloof en het zijn in Christus gemanifesteerd, wordt zichtbaar, merkbaar, door zelfonderzoek tegenover de Heere, bij een open Bijbel. Ja, en dat brengt mij bij deze centrale vraag, gemeente, in deze week van voorbereiding. Zijn wij in het geloof? Is Christus in jou en uw hart? En is dat merkbaar in ons leven? Of is misschien ons leven ook overwoekerd door zonde, openlijk, zichtbaar of misschien wel verborgen en koesteren wij die zonde in het hart? Is er misschien verachtering in de genade? Of, ik durf het haast niet te zeggen, hebben wij alleen maar de naam dat wij leven en zijn we dood voor de Heere? Ja, dat eerlijke zelfonderzoek heeft als bedoeling dat de Korintiërs eerlijk worden voor de Heere. Terugkeren naar hem. Een waar gelovige blijken te zijn. Gemeente, in onze tijd zien we dat mensen zichzelf zo graag in de schijnwerpers zetten. Je zou wel kunnen zeggen dat wij leven in het kijk mij eens tijdperk. Via social media, en je kunt je afvragen hoe sociaal die zijn. Personal branding, je op de beste manier presenteren. Je beste beentje voorzetten. En sommigen laten meer van zichzelf zien dan ze zouden moeten laten zien. Al dan niet only for fans. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk volgers hebt en likes krijgt op wat je doet, op wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe je jezelf presenteert. En zo zijn er mensen tot in de kerk aan toe die verslaafd zijn aan aandacht. Kijk mij eens. En dan hebben we zoveel tijd nodig voor die zelfpresentatie, die zelfpromotie, dat er geen tijd meer overblijft voor zelfonderzoek in de stilte, in het licht van het woord van de Heere. Dan zijn we zo druk met het maken van selfies, de juiste belichting, misschien wel een filter en wat dan ook, om maar dat perfecte plaatje te schieten, om dat te kunnen posten. Maar gemeente, zullen wij ons vanmorgen eens onderzoeken in het licht van het woord? Zullen u, jij en ik nu eens de balans opmaken? Gemeente, zullen wij vanmorgen eens hier in de kerk een selfie maken? Een selfie zonder filter, zonder make-up, zonder camouflage. Een selfie in het licht van het heilige woord van de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, de alwetende God. en onszelf leren zien vanuit zijn perspectief. Onszelf voor het eerst of opnieuw zien hoe hij ons ziet. Die dwars door al die camouflage heen kijkt, die het hart aanziet, die de nieren proeft, die weet of je in het geloof bent. Die weet of Christus in u is. Gemeente, dat zelfonderzoek is niet een optie. Dat is niet iets wat je doet op een kruispunt in je leven. Of een hoogtepunt of een dieptepunt of pas aan het einde van je leven. Dat zelfonderzoek is iets wat wij elke keer weer moeten leren. En dat zelfonderzoek is niet iets vluchtig zoals je misschien wel in de winkelstraat zomaar even in de spiegel kijkt van een etalage en ziet of je er wel netjes bij loopt. Nee, dat zelfonderzoek gaat diep. Het gaat om het hart. Een spiegel van het woord. En misschien is er iemand die zegt, maar waar moet ik op letten? Ook in deze week van voorbereiding, in dat zelfonderzoek waar de schrift toe oproept. Nou, Paulus zegt in de eerste plaats al of gij in het geloof zijt. En dat betreft dus niet verstandelijke kennis alleen. Maar dat gaat om kennis van het hart. Bevindelijke kennis. Het zeker weten. Geestelijk vaste grond hebben onder de voeten. Het wandelen in geloof. En dat een kenmerk van waar geloof is dat het verdiept. Dat het blijft. Dat het groeit, gemeente. Iets wat leeft, groeit. Niet waar? Dat tweede wat Paulus noemt is dat Christus in ons is. Dat wij verenigd zijn met hem. Dat we ons aan hem vastklampen. Dat die liefde ons hart heeft versmolten. Dat we hem toebehoren. Maar gemeente, dat geloven en Christus in het hart hebben kan niet zonder kennis van zonde. En wanneer ik u zou vragen, of jou, zijn wij een zondaar, dan verwacht ik dat wij allemaal zeggen, ja, wij zijn een zondaar. Maar ik wil het anders stellen. Heeft God in ons hart iets veranderd, waardoor onze relatie tot de zonde, onze houding tegenover de zonde is veranderd, dat wij de zonde zijn gaan haten, ervoor vluchten, dat het niet meer mijn thuis is, dat die brug is opgehaald naar de zonde, omdat ik een nieuw schepsel geworden ben, omdat hij me een nieuw hart gaf en een nieuwe gehoorzaamheid, omdat ik er ben naar gaan verlangen om tot zijn eer te leven, naar zijn woord te leven. Ja, en dat gaat niet zonder bekering. Dat is het vierde aspect. Een bekering die niet eenmalig is, maar elke keer opnieuw. Dat ik mijn zonde ben gaan zien. Dat ik iets weet in mijn leven van de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat ik ben gaan zien dat ik met mijn zonde, met mijn zondige bestaan, de Heer op het hart heb getrapt. Dat ik hem heb gehaat. Dat ik mijn rug naar hem heb toegekeerd. En dat ik daar berouw over heb. En dat ik me telkens weer opnieuw naar hem terugwend. Elke keer opnieuw die bekering. Gemeente, dat zelfonderzoek gaat over ons hart en ons leven. Onze levenswandel. Dan denk ik aan 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die we van hem, Jezus, gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat werkwoord wandelen, dat als het ware symbool staat voor ons hele leven. Alles wat we doen, zeggen en denken. Onze levenswandel. Ik kan me zo goed voorstellen dat als u mij of iemand in de gemeente een hele week zou volgen met een fotocamera, dan kun je vast wel een moment vinden. Ja, daar valt iemand in zonde. Daar leeft iemand tegen het woord van de Heere. Maar als het nu een camera zou zijn die een film maakt van je hele week, dan zou moeten blijken dat je de Heere zoekt in de stilte. Dat je hem lief hebt. Dat je niet zonder zijn woord kan. Dat je niet zonder het levende woord Jezus Christus kan. Ja, dat je valt, maar dat je ook weer komt tot berouw, tot bekering. Omdat je niet zonder Jezus kunt. Omdat je hem toebehoort. 1 Johannes 2 vers 6 zegt, die zegt dat hij in hem blijft, die moet zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Weer dat werkwoord wandelen. Wandelen zoals Jezus wandelde. Op hem gaan lijken. En jongens en meisjes, ik hoorde eens dat prachtige verhaal van een kleine jongen die met zijn vader door de sneeuw loopt. En de vader gaat voorop. En zet grote stappen in de sneeuw. En dat jongetje probeert om precies in de voetstappen van papa te lopen. Maar die stappen zijn te ver uit elkaar. En hij struikelt en hij glijdt uit. Maar zijn verlangen is om zoals papa te zijn. De voetstappen van vader te volgen. En dat is maar een schril beeld van het volgen van Jezus. Dat het je verlangen is om zoals hem te wandelen. Zoals hij deed. Op hem gaan lijken, hem gelijkvormig te worden, zoals Filippenzen 3 zegt. Is dat ons verlangen, om te wandelen zoals hij gewandeld heeft? Zullen we daar eens eerlijk tegenover de Heere naar kijken, in deze week van voorbereiding? Maar gemeente, ik kom tot de kern. In deze week van voorbereiding wil ik deze vraag aan u meegeven, is Christus alles voor je? Is hij de bron van je leven? Is hij de rots van je behoud? Gaat je hart naar hem uit? Neemt hij de centrale plaats in uw leven? We zeggen wel eens dat er mensen zijn die rondlopen met eurotekens in de ogen. Het gaat om geld verdienen, geld vermeerderen. En je hoeft maar een paar minuten met zo iemand te spreken en je weet het al. Het gaat hem alleen maar om geld. Hij wil rijk worden, nog rijker. En zo zijn er helaas ook mensen, vooral mannen, die met immoraliteit als het ware in hun ogen hun weg gaan. En je hoeft maar even met ze om te gaan. En misschien zijn er wel vrouwen en meisjes in de gemeente die dat op een pijnlijke manier hebben ervaren. Je ziet het al aan hun ogen. Immoraliteit. Maar dan nu in positieve zin, gemeente. Als die heerlijke naam van Jezus Christus wordt genoemd. Als hij wordt aangewezen als de enige weg tot behoud. Als hij wordt aangeprezen als de gewillige zaligmaker. Kan ik het dan als het ware aan je ogen al zien? Ben je dan als zo'n bloem die open gaat omdat de zon erop schijnt? Of zijn we als een kunstbloem, onbeweeglijk? Doet het ons niets wanneer dat zonlicht op ons schijnt? Gemeente, kan ik aan je ogen al zien dat hij je liefste is. Dat alles voor jou, voor u, aan hem gans begeerlijk is. Gaat je hart naar hem uit. Is hij de bron van je vreugde, zie ik je ogen oplichten als zijn naam wordt genoemd. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Horatius Bonar schrijft zo mooi dat het enige echte doel of de rustplaats van onze ziel is Christus zelf. Niet de kerk, maar Christus. Niet de leer, maar Christus. Geen vormendienst, maar Christus. Geen rituelen, maar Christus. De goddelijke schatkamer van alle licht en waarheid. Christus, het oneindige vat, vervuld met de Heilige Geest, de verlichter, de leraar, de levendmaker. Gemeente, in deze week van voorbereiding past het ook om te waarschuwen voor zelfbedrog. Het is Matthew Henry geweest die al schreef dat er geen onderwerp is waar mensen zich zo kunnen bedriegen dan het onderwerp geloof. Wat kunnen we ons dan voor de gek houden? We hebben zelfonderzoek nodig. En vraagt iemand zich af, maar hoe kom ik dan tot dat zelfonderzoek? Dat doe je in de stilte, bij een open Bijbel. Gevouwen handen. Eén, met de Heere in gebed zoeken en onderzoeken. En de duivel wil niet dat wij onszelf onderzoeken. En hij heeft allerlei wapens om te voorkomen dat wij stil worden, dat wij onszelf onderzoeken. Zo las ik eens dat hij wapens gebruikt als drukte, dat je maar bezig bent en dat die actielijst nooit af is. En dat er lawaai is en rumoer om je heen en ook massaliteit. Want dan wordt het nooit stil. Dan beproef je jezelf en onderzoek je jezelf nooit. Maar gemeente, laten wij deze woorden van onze tekst ook niet interpreteren alsof je maar voortdurend, dag in dag uit, in cirkeltjes moet ronddraaien. Dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Wat is het mooi dat het heiligavondmaalformulier teruggrijpt naar die gouden drieslag. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat je hebt leren zien wie je bent zonder Christus, tegenover de Here. Dat je weet verlost te zijn door Hem. Dat zijn lijden, zijn sterven een volkomen verzoening is voor al je zonden. Dat zijn bloed je reinigt van alle zonden. En dat ook dat verlangen is geboren in je hart om voor Hem te leven. Hem te eren. Hem groot te maken. Iemand vraagt zich af. Maar hoe weet ik nu zeker in deze week van voorbereiding dat het goed zit tussen de Here en mij? Dat er voor mij een plekje is aan de tafel van de geliefde zaligmaker. Dan zou ik 5 dingen willen noemen. Weten wij wat het is om te zien op Christus? Hebben wij geleerd onze zaligheid buiten onszelf te zoeken? Dat je oog kreeg voor Hem. Zulk een is mijn liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Ik heb zicht gekregen op hem. Ik kan niet meer zonder hem. En ik wil niet meer zonder hem. En dat tweede dat ik zou willen noemen is dat je bent uitgedreven tot hem. Dat je niets anders meer kon dan vluchten tot Christus. Met je zonde. Met je bezoedelde bestaan. Je bevlekte ziel. Tot hem. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo mooi in artikel 29 over de ware gelovigen die gestadig hun toevlucht nemen. Gestadig, dat betekent voortdurend, elke keer weer opnieuw. Hun toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Kennen wij daar iets van? Elke keer weer vluchten naar Jezus. Tot hem de toevlucht nemen. En dat derde wat ik wil noemen is vertrouwen op Christus, op zijn volbrachte werk. Dat dat je werkelijk vaste grond onder de voeten geeft. Zijn middelaarswerk. Onvoorwaardelijk vertrouwen. Vertrouwen dat ons hoop geeft. Dat Christus de grond en de bron is van onze hoop. Hij alleen. De gemeente, het vierde dat ik wil noemen is gemeenschap met Christus. Die verborgen omgang met de zaligmaker in stilte waar misschien niemand van weet. Gemeenschap met Christus en dat verlangen er elke keer weer is. En dat verlangen dieper wordt. En dat je in de week van voorbereiding al uitziet naar die zondagmorgen. Dat Hij je nodigt. Dat Hij zondaren ontvangt en met hen eet. Dat er ook voor jou een plek is. Omdat je weet dat Hij zondaren lief heeft. En weten wij in ons leven wat het is om gelijkvormig te worden gemaakt aan Christus. Dat er heiliging is in het leven. Groeien in heiligheid. Worden zoals Hij. Gemeente, die 5 dingen zou ik willen herhalen, zien op Christus, vluchten naar Christus, vertrouwen op Christus, gemeenschap met Christus en gelijkvormig aan Christus. En is dat onderzoek nu positief, vanmorgen of in de week die begonnen is? Prijs en dank de Heere voor zijn genadewerk in uw leven. En als nu blijkt dat bij dat eerlijke zelfonderzoek wij niet in het geloof zijn en Christus niet in ons is, vluchten dan mee naar de Here. Het kan geen uitstel leiden. Breng het maar voor Hem. Beleid het voor Hem. Beleid maar je gebrek aan berouw, je zonde, je verdorven bestaan, je halfhartigheid, je dubbelhartigheid. Allemaal eerlijk voor Hem. Want gemeente, het is genade dat de Here ons aanspoort in dit leven tot zelfonderzoek. Omdat er nog een dag van genade is, genadetijd. Dat er tijd is om je te bekeren. Dat je erachter komt, ik ben verwerpelijk voor de Heere, want gemeente, ook dat moet gezegd. Er komt een dag dat de Heere ons onderzoekt. Als we staan voor zijn rechterstoel. Zoals 2 Korinthe 5, ditzelfde Bijbelboek zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen. Hetgeen door het lichaam geschiedt naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, dan zal de Heere ons onderzoeken. Wat zal het dan zijn als hij moet zeggen, je hebt niet gewild, je hebt niet willen geloven, je hebt niet willen gehoorzamen. Je hebt het aanbod van genade afgewezen. Je hebt op eigen benen willen staan. Je hebt mijn bloed onrein geacht. Als dan hij ons voor eeuwig moet afkeuren. Afwijzen. Ga weg van mij. Deze Jezus werd zelf ook onderzocht. Door het Sanhedrin. Door Herodes. Door Pilatus. Die al zei, ik vind geen schuld in deze mens. Hij was volmaakt. Hij droeg vrucht. Hij eerde God de Vader. Hij deed alleen maar goed, maar hij werd tot zonde gemaakt. Ook dat schrijft Paulus in hoofdstuk 5. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig in hem. Hij werd verworpen verklaard. Hij werd afgekeurd, gedisqualificeerd. Hij hing aan het vloekhout. Hij stierf een smadelijke en smartelijke dood. Opdat een ieder die in hem is, eeuwig leven heeft. Ja, gemeente, als nou in de week van voorbereiding wij geen vinkjes kunnen zetten. Dat ik bij mezelf alleen maar tekort vind en zonde. Dat ik eigenlijk als het ware alleen maar kruisjes kan zetten. Dan zet de Heere daar dat grote kruis doorheen. Dan is er in mij, in u en in jou, alleen maar reden om ons af te keuren, te disqualificeren, af te wijzen, weg te sturen. Maar dan heeft de Heere in zijn Zoon, in Jezus Christus, alle reden om ons aan te nemen. Om ons aan zijn vaderhart te drukken. Om ons aan te nemen tot kind. Dan wil ik besluiten met dominee Tucker, die op zijn sterfbed zo werd aangevochten. En zei, als ik op mezelf zie, dan kan ik niet zalig worden. Maar als ik op Christus zie, dan kan ik niet verloren gaan. Gemeente, zie maar op hem met ogen van het geloof. Je komt er nooit bedrogen mee uit. Amen. Laten wij zingen van Psalm 139, de versen 1 en 14. Psalm 139, vers 1 en 14. Zoals gebruikelijk lezen wij nu een deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijk of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendieners, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u niet moe wordt tot ons te spreken. Dat u ons elke keer opnieuw een spiegel voorhoudt. En dat uw bedoeling is dat wij de toevlucht nemen tot u. Dat wij eerlijk worden voor u. Heere, wij bidden u, leer ons allen, voor het eerst of opnieuw, onze zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de gezegende middelaar Jezus Christus, onze Heere. Uw geliefde Zoon, in wie u een welbehagen heeft. Heere, geef dat wij alle mogen weten van die vrolijke ruil, dat onze zonde en ons verdorven bestaan hem is toegerekend, dat hij het heeft weggedragen en dat de hitte van uw gramschap is geblust, dat hij een volkomen verzoening heeft teweeggebracht door voldoening. En dat een ieder die in hem is, die op hem heeft leren vertrouwen, tot hem de toevlucht heeft leren nemen, toegang is tot u. Dat die gerechtigheid van hem ons wordt geschonken. Heere, geef dat wij zo met verlangen mogen uitzien naar de volgende zondag, als uw tafel staat aangericht. Als we die woorden horen, kom, want alle dingen zijn gereed. Heere, geef maar dat we dan niet kunnen blijven zitten. Dat we uw dood verkondigen. Dat we ook bekennen dat we zelf zo'n verloren bestaan hebben. En dat wij u nodig hebben in alles. Voor tijd en eeuwigheid. Voor ziel en lichaam. Heere, dank voor deze dienst. Dank voor uw woord. Dank ook dat alles ongestoord verliep. Wil zelf uw woord achtervolgen met uw zegen. Wil zelf voor vruchten zorgen van geloof en bekering. Heere, wij bidden u voor dominee Liefting die nu in het buitenland is. Maar de volgende zondag als uw dienaar, als onze herder en leraar het heilige avondmaal hoopt te bedienen. Zegen hem. Mag hij delen in wat hij uitdeelt. Wil hem ook omringen met uw zorg in al het werk dat hij in ons midden doet. Heere, wij bidden u ook voor onze oud-mentor die ziek is. Van wie de krachten minder worden. Geef dat hij in dit alles leidzaam zal zijn. Mag weten dat ook dat alles komt uit uw vaderlijke hand. Zegen hem en zijn vrouw. Heere, leer ons maar onszelf te beproeven. Niet alleen vandaag. Niet alleen in deze week. Maar ons hele leven. Dat we op weg zijn naar de ontmoeting met u. Wij bidden u voor degenen onder ons die een smartelijke weg gaan. Een onbegrepen weg. Een moeilijke weg. We brengen het voor u. Wees met weduwen, weduwnaren. We bidden voor hen die ziek zijn, soms al zo lang. Die ook niet weten waarom dit op hun weg komt. Mogen ze eens willens met u zijn. Wees ook met de ouderen en de jongeren, met ons allen. We bidden, Heere, dat u uw verbond gedenkt. En dat u ook in ons midden elke keer weer opnieuw jonge mensen trekt tot u. Dat het ook een bekering is waar er nooit spijt van komt. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Heere, breng ons vanavond opnieuw in uw huis rondom uw woord. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 66, de versen 4 en 10. 66, vers 4 en 10. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
Thank you.